Goedemorgen, broeders en zusters. Nou heb ik zojuist gehoord dat u het onderwerp van vandaag, betekenis van de opstanding van Christus, al in Bolsward hebt besproken. Dat zei onze broeder net. Een paar jaar geleden wellicht. Maar dan kunnen wij meteen overgaan tot de overhoring. Dus, Nee, we hebben een zuster die is vrijwilliger namen. Die zei dan van stel alsjeblieft wat vragen namen. Maar goed, dat was het plan om met u stil te staan bij de betekenis van de opstanding van Christus. We hebben natuurlijk het paasfeest gevierd, enkele weken geleden. We wachten op hemelvaart om dat binnenkort te vieren. Ik weet niet of je een gemeente bent die iets met het kerkelijk jaar doet of niet. Dat maakt dan nog niet zo heel veel uit. Maar bij het paasfeest gaat het heel vaak om de opstanding van de Heer Jezus zelf, het wonder van de opstanding. Maar het is ook heel belangrijk als christenen om te begrijpen wat dat nou betekent. We staan heel vaak stil bij het kruislijden van de Heer Jezus. Elke keer ook als we avondmaal vieren, dan danken we voor de verzoening die hij bewerkt heeft. En ook zijn hemelvaart, dat hij in de hemel is, aan de rechterzijde van de troon van God. We hebben net gezongen, ik weet niet of welke het was, of 699 of 477, dat de Heer Jezus nu regeert. Nou, dat is een kleine dwaling in de opwekkingsbundel, want de Heer Jezus regeert nog niet. Volgens Hebreeën 10 wacht hij tot het moment dat hij het koninkrijk van zijn God en Vader zal krijgen, wat straks pas is. En dat moet ook wel, want als we om ons heen kijken, dan hebben we niet de indruk dat het vrederijk is aangebroken. Goed, we gaan het nu hebben over de betekenis specifiek van de opstanding. Wat maakt het uit dat wij een levende heiland hebben en geen dode heiland? En zoals u van mij gewend bent, gaan we dat doen aan de hand van de Bijbel. Zometeen heb ik 7 betekenissen met een stukje inleiding en een stukje uitleiding. Dus u heeft de mogelijkheid om mee te schrijven, om later het bandje te beluisteren of om alles meteen te onthouden of te vergeten wat u wilt. Allereerst naar het hoofdstuk over de opstanding, 1 Korinthe 15. Dus als u met mij mee wilt lezen, dat gaan we niet helemaal met elkaar bespreken. Maar dat hele hoofdstuk, dat gaat over de opstanding van de Heer Jezus. En kennelijk waren er in Korinthe een aantal, ja, noem het dwaalleraars, leraars in de gemeente die hun eigen leer predikten en die vertelde dat die opstanding niet had plaatsgevonden. Men neemt ook wel aan dat er Griekse filosofie achter zat, waarin gedacht werd, het lichaam stelt niks voor, het gaat om de geest. En als de geest maar bij God is, dan maakt het niet zo uit wat er met het lichaam gebeurt. 1 Korinthe 15, vers 1 tot 4. En daar beschrijft Paulus het evangelie in een paar zinnen wat hij gepredikt heeft. Ik maak u bekend, broeders, het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u ook hebt aangenomen, waarin u ook staat, waardoor u ook behouden wordt. En tussen haakjes bij mij, als u vasthoudt aan het woord dat ik u heb verkondigd, tenzij u tevergeefs hebt geloofd. En dat is een inleiding dan op later van het hoofdstuk wat wij verder niet gaan bespreken. Maar dan komt de boodschap van Paulus, vers 3. Ik heb u in de eerste plaats overgegeven wat ik ook ontvangen heb, dat Christus voor onze zonden gestorven is, naar de schriften, en dat hij is begraven, en dat hij op de derde dag is opgewekt naar de schriften. Dus zowel het sterven van de Heer Jezus Christus als zijn opstanding zijn naar de schriften. Dat wil dus zeggen dat het vervullingen betreffen van oud-testamentische profetieën. Nou, u moet wat beter zoeken naar profetieën die over de opstanding gaan dan naar profetieën die over het sterven van de Heer Jezus gaan, maar ze zijn er. Bijvoorbeeld Psalm 16, dat wordt ook in Handelingen geciteerd, waarin God zegt, ik zal mijn geliefde niet aan de dood overlaten. In ieder geval, de opstanding is net zo profetisch van belang als het sterven van de Heer Jezus Christus. En beide vormen een ankerpunt, een centraal punt in ons geloof. Als we nou een voorbeeld nemen, voordat we naar het lijstje van die 7 punten gaan, van Paulus, hoe hij dat gepredikt heeft, dan mag ik u uitnodigen om naar Handelingen 17 te gaan. Handelingen 17, vers 18. Dan komt Paulus in Athene. En ja, Handelingen 17, vers 18. En dan staat er, en ook sommige van de Epicureïsche en Stoïcijnse wijsgeren, dus een aantal van die Griekse wijsgeren, die redetwisten met Paulus. En sommigen zeiden, wat wil deze naprater nog, toch? Wat wil hij toch zeggen? En anderen, hij schijnt een verkondiger van vreemde goden te zijn. En dan komt het, tussen haakjes staat er dan bij, omdat hij hun Jezus en de opstanding verkondigde. Nou, in Athene waren ze nog wel gecharmeerd van nieuwe dingen. En ze keken altijd of er iets nieuws te vertellen was. Maar dan komt Paulus langs en die predikt de Heer Jezus. En niet alleen wie hij was, niet alleen zijn leven op aarde, maar ook zijn sterven en zijn opstanding. En dan zie je ze afhaken. Waarschijnlijk vanwege wat ik vertelde, dat men in de Griekse filosofie niet zoveel belang aan het lichaam stelde. Vandaag de dag zijn er ook veel christenen die zich vooral bezighouden met de Heer Jezus, hoe hij geleefd heeft en gepredikt heeft. Met de evangeliën, een beetje die eerste 3/4 van die evangeliën. De dienst van de Heer Jezus, de wonderen van de Heer Jezus, de woorden van de Heer Jezus, bovenal ook de bergreden van de Heer Jezus. Maar die al minder uit de voeten kunnen met het lijden van de Heer Jezus, de verzoening. En de opstanding speelt eigenlijk voor velen nauwelijks een rol in het geloofsleven. Als we zometeen naar de brieven van Paulus gaan en naar wat de Bijbel erover zegt, dan zult u zien dat de helsgeschiedenis, het hel wat God geeft, helemaal verbonden is met eigenlijk elk helsfeit. Met kerst denken wij aan de komst van de Zoon van God in deze wereld, de mens Jezus Christus, die God was. En dat het fundament is voor het plan van God met ons en met de aarde. Het kruislijden, de verzoening die God met de wereld had in Christus. Ook de hemelvaart, dat de Heer Jezus straks op de troon zit, is essentieel voor alle helsfeiten. Dat we een levende hoge priester in de hemel hebben, die namens ons tot God nadert. Iemand die straks op de wolken terugkeert om ons tot hem te brengen. We hebben het gelezen in 1 Thessalonicenzen 1 eerder in de dienst. Maar hetzelfde geldt voor de opstanding. Ook de opstanding van Christus is essentieel voor onze behoudenis. Voor alle grote dingen die de Heer Jezus heeft gedaan. En ik zou 7 punten met u willen bespreken. Dat is een mooi afgerond getal. En alles wat niet in de 7 paste, dat heb ik of in de inleiding geplaatst of het komt in de uitleiding. Dus daarom is het precies 7 punten. En het eerste punt wat ik zou willen onderstrepen, is dat de opstanding van de Heer Jezus zijn overwinning aangeeft over de boze. Ik wil 2 teksten bij lezen. De overwinning over de boze door de opstanding van de Heer Jezus Christus. Allereerst in Colossenzen 2. Colossenzen 2, vers 15. Er staat over de Heer Jezus, hij heeft de overheden en de machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Dit gaat over de Heer Jezus, hoe hij alle geestelijke machten, de Satan en zijn trawanten, daarover, die hen heeft overwonnen, en over hen heeft getriomfeerd. En dan zou je kunnen denken van ja, maar hier staat kruis bij. Dat gaat over het lijden van de Heer Jezus. Hou dat even vast, daar komen we op terug. Ik wil nog een 2e tekst ernaast lezen uit Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Hebreeën 2, vers 14 en 15. Daar staat, daar nu de kinderen, dat zijn wij de mensen, aan bloed en vlees deel hebben, dus omdat wij mens zijn, heeft ook hij, de Heer Jezus, op gelijke wijze daaraan deelgenomen, opdat hij door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had. Dat is de duivel. En allen zou verlossen die uit vrees voor de dood hun hele leven door aan slavernij onderworpen waren. Wat je ziet in de evangelie is dat er een, behalve de prediking van de Heer Jezus, ook een geestelijke strijd gaande is. De Heer Jezus wordt geboren en de duivel en zijn trawanten die weten dat dit de Zoon van God is door wie hij de wereld zal verlossen. En vanaf het begin van de evangelie ziet u dat er dan pijlen van de boze gericht worden op de Heer Jezus. Dat begint al met de kindermoord in Bethlehem door Herodes. Zodra de Heer Jezus zijn openbare dienst begint, dan komt de Satan bij hem en die verzoekt hem 40 dagen lang in de woestijn. Overigens kansloos. De Heer Jezus doorstaat dat glorieus omdat hij leeft in de relatie met zijn vader. En dan staat er dat de duivel van hem gaat, maar die komt later terug. Die komt bijvoorbeeld terug in, via zijn discipelen. Als de Heer Jezus zegt van ja, de Zoon des Mensen die zal te dood gebracht worden, na 3 dagen opstaan, dan staat Petrus daar overmoedig te roepen, dat zal geen zins gebeuren. En dan zegt de Heer Jezus, ga weg achter me, Satan. Want dat is niet Petrus die dat roept, dat is ook de misleiding van de Satan, die probeert op die manier de Heer Jezus van zijn pad met God af te brengen. Dat is door misleiding. Net als bij christenen kan de duivel op 2 manieren handelen. Door misleiding en door macht. Misleiding zijn valse leringen en door macht dat is bijvoorbeeld vervolging en verdrukking. Nou, die misleiding mislukte bij de Heer Jezus, zowel bij de verzoeking in de woestijn als bijvoorbeeld via Petrus toen hij bij de Heer Jezus kwam. Maar vervolgens begon de Satan door macht de Heer Jezus tegen te staan. En het lijkt erop dat de Satan misleid is door zijn eigen hoogmoed. Dat hij dacht, als ik nou maar de Zoon van God probeer aan een kruis te krijgen, in het graf te krijgen, de mensen zover kan krijgen dat ze hun Messias naar het kruis verwijzen, dan heb ik gewonnen. Dan is het probleem opgelost. En dat gebeurt er dus in die laatste hoofdstukken steeds van de evangelie, waar het beschreven wordt hoe alle mensen, als het ware, precies de verkeerde keuzes maken, precies die keuzes maken waarvan wij zeggen van, nou ja, waarom doe je dat nou? En wat is de logica daarvan? Maar ze doen het toch. Of de druk van de menigte, dat Pilatus zelfs zegt van, hij is onschuldig. Maar toch, nou ja, ik heb geen zin in een oproer op dit paasfeest. En de Heer Jezus belandt aan het kruis. En daar zien we eigenlijk de macht van de Satan achter. En op het moment dat de Heer Jezus in het graf ligt, dan zou je kunnen denken dat de Satan heeft gewonnen. Want de Zoon van God is dood, naar de mens gesproken, en de Satan die leeft. Tot op de derde dag, als het graf open is en de Zoon van God niet langer in de dood is, maar leeft. Dan blijkt dat de Satan zichzelf misleid heeft. Want de Heer Jezus is de dood ingegaan, maar vervolgens heeft hij die dood overwonnen en is hij weer levend geworden. En doordat hij de dood is ingegaan, het terrein waar de Satan als het ware zijn macht kon laten gelden, de angst voor de dood, zegt Hebreeën 2. Het terrein waar mensen angstig zijn en vrezen voor de Satan. Dat de Heer Jezus daardoor heen gegaan is. En het leven heeft gebracht op deze schepping door de dood heen. Daardoor heeft hij over de Satan en al die demonische machten getriomfeerd. Dat is wat Colossenzen 2 bedoelt. Door het kruis heeft hij over hen getriomfeerd. Misschien nog niet op het moment toen hij de geest liet en naar gejuich was, mag ik het zo even zeggen, in het dodenrijk. Bij al die demonen dachten, daar zijn we vanaf. We hebben ons ontworsteld van deze God. Maar vervolgens de siddering die er daar doorheen ging, toen het graf leeg was en de Zoon van God de overwinning had behaald. Die vers in Hebreeën 2, waarin staat dat de Heer Jezus mens moest worden, aan bloed en vlees deel moest nemen omdat wij dat ook zijn, om door de dood teniet te doen de macht van diegene die de macht over de dood heeft. Dat zijn moeilijke versen, maar er is een heel mooi voorbeeld van. En als u het eenmaal ziet, dan vergeet u dat nooit meer. Er staat in het Oude Testament, weet iemand toevallig al waar ik op ik doel? Dat de Heer Jezus door de dood teniet zou doen hem die de macht over de dood had. Met andere woorden, er is iemand, de Satan, die heeft de macht over de dood. En juist door de dood in te gaan, heeft de Heer Jezus die macht gebroken. Welk voorbeeld uit het Oude Testament zou dat nou kunnen illustreren? Even een denkpauze voor iedereen. De vrijwilligers die graag een beurt willen, mogen nu een vinger opsteken. Het is David in zijn strijd tegen Goliath. Goliath met al die Filistijnen, een prachtig beeld van de duivel en zijn trawanten. En heel Israël siddert. Die staat daar te sidderen en zelfs Saul, die een kop groter was dan die anderen, die durft die strijd niet aan. En dan komt David vanaf de schapen, zonder enig echt wapen, gewoon een slinger, gaat hij Goliath tegemoet. En hoe doodt David Goliath? Hij pakt het zwaard van Goliath en daarmee onthooft hij Goliath. Dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft het zwaard van de duivel gebruikt. En het zwaard van de duivel is de dood. En daarmee heeft hij de macht van de duivel gebroken. Door de opstanding. Dat is eigenlijk het plaatje van David en Goliath. Wat hoort bij die tekst uit Hebreeën 2. En dat is dus de eerste betekenis van de opstanding. Dat de Heer Jezus door op te staan uit de dood. De macht van de boze heeft gebroken. Wij zien uit naar het Rijk van Vrede. Dat zal straks plaatsvinden als de Heer Jezus terugkomt. Maar de kiem daarvoor is gelegd, omdat de duivel zijn macht heeft afgestaan. Nu gaat de duivel nog rond als een razende. Hij weet dat hij weinig tijd heeft. Hij weet dat de dag komt dat hij volledig, als het ware, zal worden geboeid en afgevoerd van de wereld. Maar de grondslag daarvoor is gelegd op paasmorgen, toen de Heer Jezus opstond uit het graf. Goed, het tweede punt. Dit was overwinning over de boze door de opstanding. Nu gaan we naar overwinning over de zonde door de opstanding. Een hele bekende tekst, die kent u wel. Dat is Romeinen 6. Romeinen 6, vers 4 en 5. Dat staat in de context van de doop. Maar de verwijzing dan is naar de opstanding van de Heer Jezus Christus. Romeinen 6 vers 4. Wij zijn dan met hem begraven door de doop tot de dood, opdat, zoals Christus uit de doden is opgewekt door de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Want als wij met hem één geworden zijn in de gelijkheid van zijn dood, dan zullen wij het ook zijn in de gelijkheid van zijn opstanding. U kent het beeld van het doopwater. Het doopwater symboliseert een graf. En normaliter, als je iemand in een graf legt, dan gaat de steen ervoor en dan zie je iemand niet meer terug. De dood is het einde. Behalve als je iemand in een heel bijzonder graf legt. Namelijk het graf van de Heer Jezus Christus. Want in het graf van de Heer Jezus Christus had de dood niet het laatste woord. Dus als je iemand in het graf van de Heer Jezus legt, dan weet je eigenlijk dat de dood niet het laatste woord heeft, maar het begin is van iets nieuws, een nieuw leven. En dat symboliseert het doopwater. Het doopwater is geen magische handeling, alsof het waterbad wat wij maken, dat iets verandert aan ons, maar het is een symbool. Het is een symbool van iets wat we geestelijk doormaken. Op het moment dat wij onze zonde belijden, dan vereenzelvigen wij ons met de gekruisigde Christus, met zijn dood, met zijn offer aan God. In de doop symboliseren we dat we ons één maken met zijn opstanding. We leggen onze oude mens, ons oude leven af, Dat blijft als het ware achter in dat water, in het graf van de Heer Jezus. Maar omdat wij ons vereenzelvigen met Jezus Christus en zijn dood en zijn opstanding, komen we weer uit dat water tevoorschijn, komen we uit het graf tevoorschijn als nieuwe mensen, met nieuw leven. Het voert nu te ver om die hele Romeinenbrief door te akkeren, maar die eerste 5 hoofdstukken die gingen over de verzoening, over de betekenis van het sterven van Jezus voor ons en hoe onze zonden verzoend zijn, Romeinen 3, maar ook hoe de macht van de zonde gebroken is, Romeinen 5. En dan komen we in Romeinen 6 en dan zegt Paulus van kijk, daar geven wij nou betekenis aan, invulling aan, door ons te laten dopen. Dan laten wij zien aan de mensen om ons heen dat ons oude leven voorbij is en dat wij nu ons scharen op het terrein van de opgestane Christus. De opgestane Christus die niets meer met zonde van doen heeft, maar die leeft voor God. En dat is de betekenis van de doop voor ons. Dat wij zeggen, sinds onze bekering is de macht van de zonde over ons leven voorbij. Want die macht is gebroken door Jezus Christus. Hij is een vloek geworden, zegt 2 Korinthe 5. Zodat wij worden gerechtigheid van God in hem. En dat is ons nieuwe leven. En dat symboliseert de doop. En dat is de betekenis van ons nieuwe leven. Als wij christenen zijn, dan zijn we niet maar voorttobbende zondaars die tot in eeuwigheid, tot onze laatste ademzucht blijven zondigen. Ik kom uit een reformatorische kerk en er was mij geleerd dat je geen dag kunt, geen seconde kunt ademen zonder te zondigen. En dat is dan het toppen van vroomheid om te zien hoe wij God nodig hebben. Maar het is de grootste lariekoek. Want op het moment dat wij verlost zijn, zijn wij geen zondaars meer. Dat wil niet zeggen dat we niet kunnen zondigen. Dat we niet in de zonde kunnen vallen of de verkeerde dingen kunnen doen. Maar we zijn geen zondaar meer in de zin dat die macht van die inwonende zonde, dat beginsel wat zich tegen God in opstand verheft, dat is gebroken. Dat is er niet meer. Ons leven als christen staat niet meer in de ban van de zonde, maar die staat in de ban van de opgestane Christus. Hem behoren wij toe. Dat is de betekenis van de opstanding van Christus voor ons geloofsleven. Dat de zonde is verleden tijd. En wij mogen nu leven in nieuwheid van leven, zegt Romeinen 6. Omdat wij ons bevinden op het terrein van de opgestane Christus. Overwinning van de boze, punt 1. Overwinning van de zonde, de macht van de zonde, punt 2. Nu het derde punt, de derde overwinning van de christen, overwinning van de dood. 1 Petrus 1, vers 3. In 1 Petrus 1, vers 3, dan zegt Petrus, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons wedergeboren heeft doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Wedergeboorte. U kent het verhaal, Johannes 3. Nicodemus die komt 's nachts en de Heer Jezus zegt, u moet opnieuw geboren worden. En dan krijgt u die discussie tussen die fariseeën en de Heer Jezus. Hoe kan dat dan? Ik kan toch niet meer bij mijn moeder in de baarmoeder terugkruipen? Hoe zit dat dan? Ik heb nu schoenmaat 46, gaat nooit meer passen. Nee, de Heer Jezus legt hem uit. Het gaat om iets geestelijks. Wedergeboorte, nieuw leven ontvangen van God. Dat nieuwe leven dat je ontvangt van God, dat ontvang je op het moment dat je knieën buigt voor de Heer Jezus. Dan word je een nieuwe mens. En het kenmerk van de nieuwe mens is dat je wedergeboren wordt door de opstanding van Jezus Christus mede. Het is het werk van de Heilige Geest. Het is gebaseerd op de Bijbel, dat beeld van water. Door water en geest worden wedergeboren. Maar hier staat dat we wedergeboren worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. En eigenlijk zegt Petrus het volgende. Kijk, toen de Heer Jezus opstond uit het graf, toen brak er een nieuwe wereld aan. Dat vrederijk wat beloofd was, dat was toen in de kiem geboren. Ja, Pilatus was er nog, en Herodes was er nog, en die Joodse raad was er nog, dat was er allemaal nog. Maar de Heer Jezus was nieuw geworden. Hij had een opstandingslichaam. En als u in de lijn van de Bijbel doorkijkt, dan ziet u dat wij straks, als het ware, dat het rijk van de Heer Jezus zich gaat uitbreiden. Eerst in ons en straks over de hele schepping. Als wij wedergeboren worden, dan krijgen wij deel aan dat nieuwe leven van de Heer Jezus Christus. Aan dat opstandingsleven. Nog niet met ons lichaam, dat komt nog later, maar wel naar de geest. Wij krijgen dat levensbeginsel van Jezus Christus in ons. Wat ons niet meer verbindt met de doodsheid van deze aarde, maar wat ons verbindt met het leven van Jezus Christus. Dat is die wedergeboorte. Wij krijgen als het ware een leven wat niet langer gericht is naar de aarde, maar een leven wat gericht is op God. Op de levende God, in verbondenheid met de opgestane Christus. In die zin worden wij ook de eerstgeborene van de... Hij is de eerstgeborene van de schepping, maar de eerstgeborene van God genoemd. Dat wij als het ware het eerste stukje zijn op deze aarde, wat de kenmerken vertoont van het nieuwe wat God gaat scheppen op deze aarde. Wij horen als het ware al bij de hemel. Wij horen als het ware al bij dat nieuwe rijk wat de Heer Jezus gaat scheppen. Wij horen bij de toekomst. En door de geboorte, de wedergeboorte, hebben we daar deel aan gekregen. Dat betekent dus ook dat op het moment dat wij sterven, dat sterven een heel andere betekenis heeft gekregen dan het ervoor had. De macht van de Satan over de dood is gebroken. Als Paulus het heeft over sterven in 2 Korinthe 5, dan heeft hij het over ontkleed worden. En niet om jezelf te verliezen, maar om straks overkleed te worden, om straks nieuw te worden. Het is een stap op weg naar de heerlijkheid. Want wij horen niet aan de Satan, wij horen niet aan deze aarde, wij horen toe aan de levende Christus. En dat is de eindbestemming. En daarom zegt 1 Thessalonicense 1 dat wij zijn zoon uit de hemelen verwachten, omdat wij deel hebben aan die nieuwe schepping. Omdat wij al opnieuw geboren zijn en bij die nieuwe schepping horen die God straks op deze aarde zal scheppen, zal realiseren. Overwinning van de boze, overwinning van de zonde, overwinning van de dood, punt 1 tot en met 3. Punt 4 is iets korter om te bespreken. Voor diegenen die denken, dat wordt een hele lange preek. Nou, dat ga ik iets korter behandelen. En dat is Johannes 7. En dat gaat over de gave van de Heilige Geest. Ook de Heilige Geest is verbonden met de opstanding van de Heer Jezus Christus. En dat is heel simpel, want in Johannes 7, vers 39, daar staat dat hele kleine zinnetje. Dit nu zei hij van de geest, die zij die in hem geloven zouden ontvangen. En dan komt het, want de geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet was verheerlijkt. Eerst moest de Heer Jezus door de dood gaan. Eerst moest hij opstaan. Eerst moest hij naar de hemel gaan. En dan pas zou hij de Heilige Geest gaan zenden. Zo kondigt hij het ook later aan in het Johannes-evangelie. En zo zegt hij het ook tegen de discipelen, ik ga naar de Vader, maar dan zal ik de voorspraak geven. In Handelingen 1 ziet u het afscheid van de Heer Jezus als hij naar de hemel gaat. En meteen erop, Handelingen 2, dan komt de Heilige Geest op deze aarde. De Heilige Geest is verbonden niet met een predikende Jezus, die de bergreden verkondigt. Hij is ook niet verbonden met een gestorven Jezus, maar hij is verbonden met een opgestane Jezus. De opstanding van de Heer Jezus Christus is de grondslag van de komst van de Heilige Geest in deze wereld. De Heer Jezus die is nu in de hemel, is onze hemelse voorspraak, zegt 1 Johannes 2. Maar God heeft ons geen wezen gelaten. Hij laat ons niet alleen tobben in ons leven. De Heer Jezus heeft gezegd, als ik naar de hemel ga, dan wil ik dat de Heilige Geest, de derde persoon van de Godheid, naar de aarde komt. Om in de harten van mijn volgelingen te wonen. Om daar bij hen te zijn. hen nabij te zijn, hem te leiden en de weg van God te verkondigen. Dit is het vierde punt, de komst van de Heilige Geest. Dan komen we weer bij een ander punt en dat is weer wat moeilijker, maar wat dieper. Kolossenzen 2. In Kolossenzen 2, dat hebben we net al gezien, staat nog een ander vers waar ik de aandacht op wil vestigen. Dat is Kolossenzen 2 vers 12. En daar staat, Kolossenzen 2 vers 12, in hem bent u ook mee opgewekt door het geloof in de werking van God die hem uit de doden heeft opgewekt. En dan staat er later in hoofdstuk 3, het eerste vers, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan Gods rechterhand. Het is aan de ene kant goed om te weten dat de Heer Jezus de overwinning over de dood heeft gehad, behaald, de overwinning over de zonde, de overwinning over de boze. Maar het is heel wat anders om daaruit te leven. Om dat in het leven van alle dag een plekje te geven. En daar gaat dit over. Een gehoorapparaat geeft wat geluid, maar dat...
Ja.
En nu zegt Paulus in de Kolossenzenbrief, die zegt daarvan, kijk, maar als wij opgewekt zijn met Christus, dan betekent dat dat wij ook een levensrelatie hebben met de opgewekte Christus. En dat is wat Kolossenzen 2 en Kolossenzen 3 als het ware ons aangeven. Die zegt van, kijk, daar zit een praktische kant aan. In Kolossenzen 2 wordt gezegd van dat hele rijtje, dat begint in vers 11, dat wij in de besnijdenis van Christus deel hebben, dus in zijn kruisiging, in zijn oordeel wat God over hem had. We hebben deel gehad in de doop, we zijn begraven met Christus. Maar vervolgens zijn we ook opgewekt met Christus, wordt uitgebeeld in de doop. Maar dat krijgen we dus, dat verbeeld een realiteit in ons leven. En die realiteit is dat wij nieuwe mensen zijn, die in relatie staan met Christus. En eigenlijk kan je ook nog zeggen, van eigenlijk schetst Paulus hier, dat wij helemaal niet meer op deze aarde leven, maar geestelijk gezien al in de hemel zijn. Er wordt gezegd, als de Heer Jezus opgestaan is, en vervolgens in de hemel is geplaatst, dan zegt Paulus van, kijk, dat betekent waar Christus is, daar is ons leven. Wij zijn eigenlijk met de Heer Jezus al in de hemel. Met onze gedachten, met onze gevoelens. Er zijn zoveel teksten in de Bijbel die zeggen van dat God zijn troonzaal wijd openzet. Dat wij daar binnen mogen gaan. Dat we geestelijk gezien de hemel mogen binnengaan om daar voor het aangezicht van God te verschijnen. Nou zegt Paulus, dat betekent het. Als wij verbonden zijn met de opgestane Christus, dan betekent dat wij die lijn naar de hemel hebben. En dat wij eigenlijk vanuit de hemel ons aardse leven mogen leven. Dat is nogal wat. In Kolossenzen 3 vers 1 staat, als u met Christus opgewekt bent, zoekt dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. Dat is ons leven. Waar is de Heer Jezus nu? Boven. En hij zit aan de rechterzijde van de troon van God. Wat is hij? Hij is opgewekt. Hij heeft een nieuw leven. Hij wacht tot hij straks de heerser van deze aarde zal worden. En waar mogen onze gedachten dan mee bezig zijn? Nou zegt Paulus, bedenk dan de dingen die boven zijn. Houd je bezig met deze Christus. Als je Kolossenzen 3 vervolgens verder leest, dan ziet u dat het heel wat praktische consequenties heeft. Dan wordt het eigenlijk gezegd van, kijk, als ons leven met Christus verborgen is in God. Wat zitten wij dan een beetje ruzie te maken hier op aarde? Wat hebben we dan een naijver? Wat hebben we dan allemaal een ellende? Laat dat allemaal los. Ons leven is met Christus in God. Ik heb ooit eens gehoord van een evangelist die ja, het zal al lang geleden zijn, die reisden dan in Amerika en er kwamen dan overvallers en die stapten op het pad, richtten zo'n pistool op hem en die zei: je geld of je leven. Waarop deze goede man antwoordde van: nou, dat wordt al moeilijk, want geld heb ik niet, dat kan ik u helaas niet geven. En mijn leven, dat kunt u niet krijgen, want het is met Christus verborgen in God. Goed, ik weet niet hoe het afgelopen is. Hij heeft kunnen navertellen, vermoed ik, want het verhaal gaat. Of iemand heeft het bedacht, dat kan ook. Dat weet je nooit met dit soort verhalen. Maar het is natuurlijk wel de essentie van je christelijk leven. Ons leven is niet meer op aarde, maar is in de hemel. Omdat wij ons verbonden hebben met een levende Christus. En dat is de praktische betekenis van die verheerlijking en die opstanding van de Heer Jezus Christus. Goed, dat was het vijfde punt. Het zesde punt, de zekerheid van het heil. De zekerheid van je geloof is verbonden met de opstanding van Christus. Ik nodig u uit om naar die mooie versen in Romeinen 8 te gaan. In Romeinen 8, vers 33 en 34. Daar staat: wie zal beschuldiging inbrengen tegen uitverkorenen van God? God is het rechtvaardigd. Wie is het die veroordeelt? Christus Jezus is het die gestorven is. Ja, nog meer, die is opgewekt. Die ook aan Gods rechterhand is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Dat is een vraag. Maar er komt ook een antwoord achter, namelijk dat er van alles kan gebeuren in je leven. Er kan ziekte en honger en vervolging, noem maar op, zijn. Maar niemand zal ons ooit van Jezus Christus kunnen scheiden. Want God heeft zijn Zoon gezonden om ons aan zijn hart te kunnen drukken. God heeft zijn Zoon gegeven en niet alleen aan het kruis gegeven in de dood, maar hij heeft hem ook laten opstaan. Hij heeft hem ook laten verheerlijken. En de Heer Jezus is als het ware nog niet klaar. Wel klaar met zijn verzoenende lijdenswerk. Maar hij is nog niet klaar met zijn dienst. Er staat dat hij nu voor ons bidt. Als de trouwe hoge priester in de hemel. Tot op het moment dat wij in de hemel komen, is de Heer Jezus bezig voor u en voor mij met bidden. Om te waarborgen met zijn hoge priesterlijke dienst als voorbidder, om te waarborgen dat wij straks die eindstreep bereiken. Wie zal beschuldiging inbrengen? We zijn begonnen met die boze die dan bij de Heer Jezus komt met zijn misleiding. Nou, die boze die heeft ook toegang tot de hemel. En die komt ook bij de troon van God. En die komt daar met zijn lijstjes, met dingen die wij fout gedaan hebben. Net zoals hij bij Job kwam. Heere God, u heeft toch wel acht geslagen op Job en heeft u ook dit gezien? En wat denkt u dat hij gaat doen als u dat doet? En die Job, die dient u alleen maar omdat hij zoveel koeien en paarden heeft. Maar niet omdat hij u echt kent. En dan ontvouwt zich die hele geschiedenis van het boek Job. Beschuldiging. Beschuldiging ingebracht door de boze. In Zacharia 3 vindt u ook zo'n voorbeeld. De hoge priester, die staat daar in besmeurde kleren voor God. En de boze staat er, de Satan staat erbij en die beschuldigt hem. En dan is niet het antwoord van: ja, je hebt helemaal gelijk, beste Satan, dat me dat nou niet is opgevallen. We hebben hier helemaal niks aan deze man, of aan deze broeder of deze zuster. Wij zullen hem even parkeren en we gaan iets nieuws bedenken. Nee, Jozua, die hoge priester, die krijgt schone kleren van God. En Job, die wordt gerechtvaardigd door God. En hier staat: wie zal beschuldiging inbrengen tegen kinderen van God als God zegt: ik heb mijn Zoon gegeven om hen te redden, om hen te verlossen. Mijn Zoon is uit de dood opgestaan om te laten zien dat het volbracht is, dat het klaar is, dat het voltooid is. En mijn Zoon zit nu in de hemel en elke dag herinnert hij mij eraan, aan die mensen voor wie hij zijn leven heeft gegeven en voor wie hij de dood heeft overwonnen. De zekerheid van het heil, die is verbonden met de opstanding van Christus. En dan als zevende punt naar Johannes 14, vers 19. Dat is de zekerheid van de toekomst. Daar zegt de Heer Jezus, Johannes 14, vers 19. Nog een korte tijd En de wereld aanschouwt mij niet meer. Dat is dus voor het kruislijden dat de Heer Jezus dit zegt. Nog een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer. Maar u aanschouwt mij. En dan komt het. Omdat ik leef, zult ook u leven. De Zoon van God is gekomen om ons het leven te geven. Het Johannes-evangelie heeft 3 grote thema's. Liefde, licht, leven. En deze hoofdstukken behandelen het thema leven. Het leven van God, het eeuwige leven dat aan ons geopenbaard is in de Heer Jezus Christus. Het leven van het Vaderhuis, wat de Heer Jezus aan ons aanreikt. Hij zegt, jullie mogen mijn leven gaan delen. Ik geef jullie eeuwig leven. En eeuwig leven is niet leven waar je niet meer doodgaat. Nee, eeuwig leven is het leven waarin helemaal geen sprake van dood is. Het leven in het Vaderhuis bij God. Het leven in de verbinding met God. En de Heer Jezus heeft de dood overwonnen om te laten zien dat die dood geen enkele rol meer speelt in het leven van een christen. Omdat wij het eeuwige leven mogen ontvangen uit de handen van de Heer Jezus Christus. En dat geeft zekerheid voor de toekomst. Zonder de opstanding hadden we heel ons leven kunnen twijfelen. Dan hadden we de Bijbel nageplozen. Dan hadden we de profetieën gelezen en gezien dat de verzoening gedaan was. Maar we hadden altijd de vraag gehad, is het genoeg voor God? Zoals de Israëlieten elk jaar bij de grote verzoendag, als de hoge priester met het bloed het heilige binnenging, in angst en beven verkeerde van komt hij eruit terug of niet? Of wordt hij verzwolgen door het oordeel van God? En als dan de hoge priester terugkwam, kan ik me voorstellen dat er een zucht van verlichting door het kamp ging. Men dacht van kijk, God heeft het offer aangenomen. En dat is de betekenis van de opstanding. De zucht van verlichting, het is genoeg. Het offer van de Heer Jezus, het volmaakte offer, is aangenomen door God. En God heeft daarvan getuigd door het graf te openen. We hoeven niet te twijfelen. Wij hebben het leven, omdat de Heer Jezus het leven is. Dat was het 7e punt. We hebben er 7 gehad. De overwinning van de boze, de overwinning over de zonde, de overwinning over de dood. We hebben het gehad over de gave van de Heilige Geest. We hebben het gehad over onze eenheid met die verheerlijkte Christus in de hemel. We hebben het gehad over de zekerheid van ons heil aan de hand van Romeinen 8. En nu de zekerheid van de toekomst aan de hand van Johannes 14. En toen had ik er nog eentje over. Die paste niet meer in deze 7. Dus die is een soort overkoepelend thema geworden. En dat ga ik u nu lezen. Dat staat in Filippenzen 3. Dat is een prachtige tekst. Filippenzen 3. Vers 9 tot 11. Daar zegt Paulus, Filippenzen 3 vers 9, opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt. Het gaat dan over zijn inspanningen, wat hij zich allemaal voor moeite getroost om de weg van God te gaan. Opdat ik Christus mag winnen en in hem bevonden wordt. Niet in het bezit van mijn gerechtigheid die uit de wet is, dus niet als oude fariseer, maar van die gerechtigheid welke door het geloof in Christus is, de gerechtigheid die uit God is, gegrond op het geloof. En dan komt het, met als doel in het leven van Paulus, om hem te kennen, en dan staat het, en de kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap aan zijn lijden, terwijl ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding uit de doden. Als u het leven van Paulus wil samenvatten, dan heeft hij ontzettend veel offers gebracht sinds hij aangeraakt werd, sinds hij die ontmoeting had met de levende Christus op die weg naar Damascus. En sinds dat moment was het doel van Paulus' leven veranderd. En zegt hij van, waar ik mij voor inspan en waar ik mij al die offers voor breng, al die dingen achter me laat, dat is om hem te kennen, de Heer Jezus te kennen. En dan niet alleen maar om hem te kennen, maar ook de kracht van zijn opstanding. Er staat niet de kracht van zijn lijden. De kracht van zijn opstanding. Want het is de opstanding die dat nieuwe leven geeft aan Paulus. Die hem de kracht geeft om anders te leven dan voor die ontmoeting met Christus. De kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Dat wil zeggen dus, dat betekent ook wel moeite, dat betekent ook vervolging, dat betekent dat mijn leven er niet makkelijker op geworden is. Maar dat beschouw ik als gemeenschap aan zijn lijden, als de weg van Christus gaan. En niet dat ik dan ook verzoenend lijden moet ondergaan, want dat was genoeg. Maar dat mijn leven, mijn prioriteiten in mijn leven anders geworden zijn. Mijn aardse comfort is niet meer het eerste. Mijn leven draait om hem. En ik wil de kracht van de opstanding, van het leven van God en de overwinning van de Heer Jezus, die wil ik beter leren kennen. Daar wil ik mij voor inspannen. Dat vormt het centrum van mijn leven. En ik hoop dat wij ook een klein beetje daarvan in ons leven mogen verwerkelijken. En ook elke dag steeds meer, niet alleen bij het sterven van de Heer Jezus stilstaan, maar ook bij zijn opstanding, bij zijn overwinning, bij de energie van het nieuwe leven wat God ons geeft, doordat wij de opgestane mogen zien die in de hemel is en ons geloof vanuit onze relatie met hem mogen beleven. Amen.